wonen in een GGZ-instelling. Wat komt er allemaal op mij af?
Cliënten die vonden dat vaak niet leuk. De meesten waren echt niet blij als ze bij ons binnenkwamen.
In aflevering 5 van deze podcastserie geeft Dianne Winkelmolen informatie over de verschillende afdelingen van de GGZ en hun werkwijze.
Dat is toch in principe het doel natuurlijk van de zorg. Proberen cliënten zo gelukkig mogelijk te laten leven met zo weinig mogelijk psychische klachten.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
Dian, GGZ-psycholoog. Wat houdt dat in?
Ja, GGZ-psycholoog betekent dat je de universitaire opleiding tot psychologie afgerond hebt en daarna nog een 2-jarige postmasteropleiding gedaan hebt tot gezondheidszorgpsycholoog. En dat is net wat meer verdieping nog dan dat je basispsycholoog bent.
Wij hebben jou vandaag uitgenodigd omdat jij op de longcare afdeling gewerkt hebt in Eindhoven. Klopt dat?
Mm-hmm.
Wat waren daar jouw taken? Hoe zag jouw werkdag er daaruit?
Dat kon per dag best wel verschillen. Omdat er best wel wat dynamiek op zo'n afdeling is. Ik was daar regiebehandelaar. Wat inhoudt dat je overstijgend samen met het team, het behandelteam eigenlijk helemaal bestaande uit sociotherapeuten, maatschappelijk werk, teamleider, psychiater. Daar was ik eigenlijk degene die dan de voorzitter was en de behandellijnen samen met het team uitzetten. Dus echt samen met elkaar kijken van hey, wat heeft een specifieke cliënt nodig?
Weet je wat mij nou zo raar in de oren klinkt? Je noemt een heel team op. En je noemt het woord cliënt op. Heeft de cliënt zelf ook nog iets in zijn behandeling in te brengen?
Om heel eerlijk te zijn, minder dan dat ik zou willen. Ja.
En wat als jullie een behandelplan geschreven hebben en jij kent de cliënten natuurlijk. Je hebt ze persoonlijk leren kennen. Je hebt ook een dossier daarvan. Lees je dat dossier trouwens?
Nee, want mijn werkwijze is eigenlijk altijd om de cliënt eerst te leren kennen en dan pas het dossier grondig te lezen. Natuurlijk, als een cliënt opgenomen werd, hè, dan lees je wel heel even kort alleen de diagnose bijvoorbeeld. Maar voor de rest wilde ik echt blanco erin stappen. Zo blanco mogelijk. Waarbij je wel wat risico's in kaart brengt. Maar voor de rest vond ik het belangrijk om eerst de cliënt, dus de mens eigenlijk tegenover mij te zien. En dat is ook wel heel erg hoe de werkwijze van de longcare toen ook was. Om echt de cliënt te zien, de mens te zien. En naast die persoon te gaan staan.
Dan hebben jullie met jullie hele team een behandelplan uitgezet. En dan zegt die cliënt van, goh, Dian, allemaal leuk en aardig wat jullie bedacht hebben, maar ik zelf zou het liever zo en zo zien. Hoe dan verder?
Het is niet zo dat de cliënt geen inspraak heeft, hoor, want het is wel, hè, iedere keer voordat er een behandelplanbespreking is, vraag je echt, gaat de persoonlijk begeleider met de cliënt in gesprek. Om aan te vragen, hey, wat wil jij? Wat zijn jouw doelen? Waar wil jij aan werken? Dus dat wordt wel degelijk meegenomen. Maar en cliënten zaten ook vaak wel of zitten vaak wel ook bij de behandelplanbespreking. Hè? Dus ze kunnen wel zelf ook echt die input geven. Alleen, dat is echt mijn persoonlijke visie, is dat een cliënt nog veel meer regie zou moeten hebben eigenlijk of mogen hebben over wat zij echt willen en of iets haalbaar is of niet. En dat is ook wel een beetje het dilemma met mensen die dus opgenomen zijn, die een gedwongen opname hebben, omdat zij soms ook lastiger in staat zijn om te zien wat goed is voor hun. Dus dan moet je het soms wat meer overnemen. Maar dat vond ik altijd een heel lastig speelveld.
Ja.
Dan zou ik vragen of jij om 6 uur al mag komen. Want dan kun je Biddy meenemen, want ik mis hem echt zo erg.
Ludo, zou jij iets over de tijd willen vertellen dat Sanne op de longcare zat? Hoe ging dat traject van Sanne, zag dat eruit?
Ik denk dat ik dan meer in vergelijking met andere zeg maar, situaties kan spreken. Ze heeft natuurlijk ook op andere afdelingen gezeten, half open, ook gesloten. zeg maar, in Eindhoven, maar ook in Venray. En je ziet hier wel een hele andere werkwijze. Dat was vrij snel zichtbaar. Dus ik onderstreep wel de woorden van Dianne dat ze daar zeker meer naast Sanne staan.
Waarom moest Sanne naar de longcare?
Dat kun jij beter vertellen, denk ik.
Op de longcare letterlijk werd verteld, daar hebben ze een lange adem. In die zin, daar mag je drie jaar, meen ik Dianne, zou je daar mogen verblijven en dan ga je echt langer werken aan de doelen. En op de andere afdeling waar ze zitten was het iedere keer kort en liep het iedere keer spaak. En hier, die woorden zijn me letterlijk bijgebleven, van hier hebben ze een lange adem en hier gaan we samen met jou, dus met onze Sanne, kijken naar wat is mogelijk en wat is haalbaar voor jou.
En hoe leg je een tiener uit en nu gaan we 3 jaar werken aan jouw doelen? Want 3 jaar klinkt heel lang.
Ja, het is ook niet zo dat het per definitie 3 jaar is. Hè. In principe was destijds het idee van een cliënt mag maximaal 4 jaar opgenomen zijn. Maar dat waren we toen al wel wat los had laten. Ik weet ook niet hoe dat nu is. Maar in principe is het zo lang als nodig, maar ook zo kort als mogelijk. En ja, alle situaties die ik bespreek, die hebben ook niet specifiek betrekking, zeg maar, hè, op Sanne, maar meer in het algemeen. Maar cliënten die vonden dat vaak niet leuk. Die waren echt niet blij als ze bij ons, tenminste de meesten waren echt niet blij als ze bij ons binnenkwamen. Ja. Een gedwongen opname, achter hoge hekken, achter gesloten deuren. Dus het laatste stukje regie wat een cliënt misschien nog had, wordt op dat moment beperkt.
Ja.
Nou, Sanne vond het echt heel erg belangrijk dat ze zelf de regie had. Dat was wel haar hoofddoel, denk ik, ondertussen. Want ja, ze vond het niet fijn als er over haar gepraat werd. Maar ze wou echt wel meepraten, zelf de regie hebben. Wat natuurlijk heel lastig was. Het wisselde nogal met doelen. Want zo wou ze starten met de opleiding. En zo wou ze weer andere dingen. Dus daar wisselde ze wel heel erg in. Dus een beetje afhankelijk van hoe ze eraan was. En voornamelijk van, hoe kan ik verder? Maar goed, haar doodswens ging daar wel iedere keer langs. Die had ze wel steeds. En dat stond wel langs haar doelen.
Hoe gaan jullie daarmee om als een cliënt aangeeft, ik wil graag een opleiding gaan doen?
Hoe wij op de longcare werkten is zoveel mogelijk proberen ook gezonde kanten te stimuleren. Dus als een cliënt aangaf, ik wil heel graag vrijwilligerswerk gaan doen, ik wil heel graag een opleiding gaan doen, ik wil graag bij dierenasiel gaan werken, hè, ik noem maar iets. Dieren waren ook vaak favorieten van cliënten om bezig mee te zijn. Dan probeerden wij dat echt heel erg te stimuleren. En natuurlijk kijk je ook wel naar hoe haalbaar is het. Hè, want je wil ook niet een cliënt waarvan je al weet van, hey, dit is niet haalbaar, om wat voor reden dan ook, een faalervaring op laten doen. Dus dan gingen we kijken naar, hey, wat is misschien wel mogelijk. Maar juist ook proberen echt die beschermende factoren en de dingen waar cliënt zelf voor gemotiveerd is, om die te stimuleren. Ja, dat is wel echt een van de belangrijkste doelen ook wel.
Heb je in jouw loopbaan ooit meegemaakt dat iemand een opleidingsdoel of een vrijwilligerswerk wilde gaan doen en dat uiteindelijk als vlucht wegzag? Want ja, je zit daar toch opgesloten. Je kunt een kant uit. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat, oh, dan ga ik bij dierenasiel werken en dan neem ik daarna de benen.
Ja. Oh, dan moet ik even nadenken of dat ik dat ooit. Ik weet niet of dat de cliënt specifiek gedacht heeft van, oh, ik ga dat doen zodat ik dan weg kan lopen. Maar ik heb zeker vaker gehad dat cliënten de benen hebben genomen, ja.
En dan wordt hoe dan? Gaat de politie dan te werk? Of?
Dat hangt echt heel erg af van de specifieke cliënt. Hè? Dus dan is het aan ons als behandelteam om een inschatting te maken van, hey, wat voor risico is er? Zowel voor de cliënt zelf, maar eventueel ook voor mensen buiten in de maatschappij. En als wij inschatten, er is een hoog risico, bijvoorbeeld op suïcide, of er is een hoog risico op gewelddadig gedrag, hè, omdat iemand psychotisch is en waarschijnlijk drugs zou kunnen gaan gebruiken en geen medicatie meer heeft. Ja, dan hebben we altijd overleg met de politie. En dan is het ook aan de politie uiteindelijk om wel te bepalen van, hey, zetten wij die cliënt echt, hè, dat noemen ze dan op de telex bijvoorbeeld, hè, dat die echt actief gezocht wordt. Of laten we het een beetje op zijn beloop. Dat is echt heel verschillend.
Gebruiken cliënten bij jullie op de afdeling allemaal medicijnen?
Een heel groot deel wel, ja. Ja.
Waarom is dat? Zijn medicijnen, helpt dat altijd tegen hetgene waar ze daarvoor zitten?
Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. In de zin van, ik ben geen psychiater. Dus ik weet wel iets van medicatie. Maar niet, het is echt niet mijn specialiteit. Ben ik ook niet in opgeleid. Ik denk dat er van specifieke stoornissen, zoals bijvoorbeeld schizofrenie of zo. Daar zie je wel echt als cliënten medicatie gebruiken. Over het algemeen verbeteren de klachten. En als ze het niet nemen, zie je ook dat ze juist dus weer terugvallen in een psychose bijvoorbeeld. Dus ik denk voor zo'n cliënten dat het echt heel veel meerwaarde heeft. Maar ook wel voor cliënten die heel erg agressief zijn. En die het gedrag dus echt niet zelfstandig onder controle kunnen houden. Kan het ook echt wel noodzakelijk zijn, ook om het personeel te beschermen.
Ja.
Maar ik denk soms ook dat er ook wel medicatie, ja, ook wel af en toe te veel medicatie voorgeschreven kan worden. Ja.
Ludo, had je een gerust gevoel toen Sanne op de longcare kwam? Dacht je, nu kan ik het loslaten en nu neemt iemand anders de zorg over, waardoor ik weer heel even rustig adem kan halen?
Gezien de situatie die Sanne voor de tijd van de longcare had, was het zeker een geruststellende gedachte en gevoel. En met name ook dat ze daar in ieder geval de tijd kreeg om het proces aan te gaan. En dat was natuurlijk in die vorige setting was dat allemaal wat hectischer. Dus dat gaf ons zeker wel een gevoel. Natuurlijk moet je afwachten of ze daar ook echt in meegaat. En volgens mij was het begin ook best wel lastig, wat ik me zo nog kan herinneren, zeker die eerste weken. Maar je zag dan op een gegeven moment wel dat er weer wat verbeteringen zag. En op een bepaald moment begon dat toch weer een beetje te fluctueren. Dus ja, wel algemeen een geruststellender gevoel dan ervoor.
Ja, ik had het raam open laten staan dus. En het waait hier ook tyfus hard. Dus ik heb ook niet echt heel veel geslapen. Dus vandaar dat ik ook zo vroeg wakker ben. Ik heb met Mieke vanochtend al koffie zitten drinken.
Jan, je gaf al aan, we hebben het nu over de longcare. GGZ is natuurlijk veel groter. Zou je eens wat andere aspecten van de GGZ willen benoemen? Waar je mee in aanmerking kunt komen als je last hebt van psychische problemen?
Mm-hmm. Ja, inderdaad. GGZ is heel groot. Ik werkte ook bij een GGZ-instelling die ook gewoon echt heel groot is. Dus eigenlijk kunnen cliënten met alle soorten problematiek terecht bij de GGZ-instelling waar ik werk. En dan kun je denken aan mildere problematiek als zijnde, mildere depressieklachten of mildere... Je hebt ook een afdeling bijvoorbeeld waar cliënten terechtkomen die voor de eerste keer bijzondere ervaringen hebben, wat dan nog niet eens een psychose hoeft te zijn, maar bijzondere ervaringen hebben. Waarbij er meteen ingestoken wordt op behandeling. Om te proberen te voorkomen dat echt psychotische stoornis wordt of schizofrenie. Je hebt van alles, ook eetstoornissen, andere behandelafdelingen waar cliënten echt heel langdurig kunnen verblijven. Hè. Dus longcare is echt een afdeling voor cliënten met een ontwrichte behandelrelatie. Maar we hebben ook afdelingen waar cliënten eigenlijk jarenlang kunnen verblijven. Dan is er niet zo heel veel behandeling ook meer. Maar dan is het echt meer verblijven omdat die cliënten, dat het bij hen toch niet lukt om begeleid wonen te doen of zelfstandig wonen. Waardoor er steeds weer dezelfde risico's bijvoorbeeld op kunnen treden. Waardoor je echt langdurige verblijf nodig is. Ook cliënten die geëmigreerd zijn naar Nederland en die vastlopen in de Nederlandse cultuur andere dingen. Daar hebben we ook groepsbehandelingen, doen we ook bijvoorbeeld heel veel.
Zie je dat aantal stijgen van de mensen die niet uit Nederland komen, die zulke soort hulp nodig hebben?
Ja, ik denk wel dat dat iets is wat steeds meer toeneemt. Dan werk ik ook in een regio waar heel veel expats wonen. Dus ik denk dat het ook wel een beetje een vertekend beeld geeft van de instelling waar ik werk, dan dat het misschien bijvoorbeeld hier in de regio van Venray zou zijn. Maar je ziet dat wel toenemen, zeker. Ja, omdat mensen toch volgens mij zoiets hebben van we gaan emigreren. En natuurlijk verwacht je wel dat het lastig kan zijn, maar je komt in één keer in een hele andere cultuur terecht. En met hele andere bedrijven ook. En je spreekt de taal niet.
Ik heb daar eigenlijk nog wel een vraag, want we hebben een paar afleveringen terug hebben we de huisarts hier gehad. Maar het is niet zo dat ik naar de huisarts ga, want je gaat nooit naar de huisarts met de problematiek die waar de cliënten bij jullie mee te maken hebben. Je gaat naar de huisarts omdat er iets niet klopt. En daar zit een heel traject tussen, neem ik aan. Totdat je van de huisarts totdat je bij jullie komt.
Mm-hmm.
Wat ik ook begrepen heb, dat is als je bij de huisarts komt. Want is de GGZ en is dat een landelijk iets? Want ik ken alleen maar de GGZ en de Max Ernst. En waar ik onderweg achtergekomen ben is, als je je aanmeldt omdat je je niet lekker voelt en je hebt suïcide gedachten, word je 9 van de 10 keer niet eens in behandeling genomen.
Dus is dat zo? Ja, dat, ja. Dat is voor mij dus ook nieuwe informatie. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Natuurlijk heb ik contact met huisartsen. Maar dan heb ik echt contact met huisartsen over specifieke cliënten. En vaak zijn dat natuurlijk wel complexe cliënten. Maar ik wist dat dus bijvoorbeeld niet. Ik weet wel natuurlijk dat een huisarts, hè, als een cliënt bij de huisarts komt, dat er ook vaak nog eerst de POH GGZ is. Hè, dus praktijk ondersteunen waar een cliënt dan naartoe kan gaan. Maar er zijn... Ja, je vroeg ook of GGZ een landelijk iets is. Er zijn in alle regio's van Nederland zijn er wel GGZ-instellingen.
Maar het is echt puur en alleen GGZ. En ja, Max Ernst.
Ja, nee, maar je hebt ook allerlei andere particuliere praktijken. Heb je nog heel veel. Hè, maar dat zijn dan vaak instellingen. Ja, niet instellingen, maar dat zijn vaak praktijken waar cliënten zelf een best wel aanzienlijke bijdrage, nog financiële bijdrage moeten leveren, wat ook voor heel veel cliënten niet mogelijk is. Maar je hebt ook, we hebben dan ook een soort van basis GGZ en de specialistische GGZ. En waar ik werk is echt specialistische GGZ. En de basis, in principe is het wel zo, als een cliënt voor de eerste keer bij een huisarts komt met klachten, dan probeer je eerst te kijken, hè, of de huisarts zelf of de praktijkondersteuner iets kan. Als dat niet kan, dan is het vaak basis GGZ, waar je dan maximaal, volgens mij uit mijn hoofd, hè, ik weet het niet helemaal zeker, 12 sessies of zo vergoed krijgt. En als het dan blijkt van er is nog steeds heel veel aan de hand, dan kun je eventueel misschien een doorverwijzing naar specialisten GGZ krijgen.
Hoe lopen jullie daar tegenaan? Want ik snap dat dat voor jou ook heel vervelend is. Als iemand daar voor de 36e keer zijn verhaal moet doen, dat hij dat ook niet meer met hetzelfde enthousiasme doet als bij de praktijkondersteuner.
Mm-hmm. Klopt. Ja, en ja, dat is... Ik kan me echt heel erg voorstellen dat dat voor cliënten super vervelend is. En dan zul je denken van, oh, op een gegeven moment staat het op papier. Daar hoef je dan niet meer uit te vragen. Maar toch, ook als ik zelf nu opnieuw met een cliënt begin met een behandeltraject, dan wil ik eigenlijk toch ook het liefste wel het van de cliënt nog steeds zelf horen. En ik probeer daar wel een modus in te vinden. Hè, van dat als ik echt merk dat de cliënt dat echt heel vervelend vindt, dan probeer ik het wel korter te doen. Dus ik probeer het ook heel erg af te stemmen op de cliënt. De persoon die tegenover mij zit. Sommigen vinden het juist heel fijn om het opnieuw te vertellen. Maar ik probeer het dan ook vaak op een andere manier te doen. Hè, echt met een tijdlijn ermee te gaan schrijven bijvoorbeeld. Maar ja, het kan echt heel vervelend zijn voor cliënten om keer op keer hetzelfde verhaal te moeten vertellen. En soms ook natuurlijk nog, hè, dat als een behandelaar weggaat, dat je weer naar een nieuwe behandelaar moet.
Yvonne, als je terugkijkt op de periode dat Sanne op de longcare zat en je wist toen wat je nu weet, hadden jullie er dan eerder voor gekozen om met haar naar de longcare te gaan, zodat ze alle stapjes die daarvoor genomen zijn over had kunnen slaan?
Nou, wel een aantal stapjes, denk ik, ja. Want de longcare hadden wij inderdaad ook, wat we net al zeiden, dat er eigenlijk naaststanden stonden. En dat vond Sanne heel belangrijk. Wij als ouders werden heel goed meegenomen daar. En dat waren op andere afdelingen wel minder. En ja, daar hebben we meer, ja, niet zo fijne ervaringen mee gehad. En Sanne zelf ook niet. Dus ja, als ik nu terug zou kijken en ik zou dat over kunnen slaan, ja, dan zou ik daar wel voor kiezen, ja. Ja.
Zou je dat luisteraars of ouders van mensen die daarmee te maken hebben mee willen geven van, goh, je hoeft niet altijd naar de desbetreffende persoon te luisteren. Je mag zelf ook wat onderzoek doen en je mag ook zeker wel de touwtjes zelf in handen nemen.
Ja, maar ik denk dat het wel lastig is. Want als je in die flow zit, als dat gebeurt met onze Sanne ook, dan... Word je dan geleefd. Je bent zo met je kind, met je dochter bezig, dat je misschien wel kleppen op hebt en alleen kijkt naar het hier en nu. En daar de lijntjes meelegt en dat je niet heel veel verder kijkt, ook omdat je het helemaal niet weet. Ja, dat je dat meer samen doet met dan de mensen die er rondom haar heen staan.
Ik hoop dat jullie het heel leuk hebben. Ik hoop dat het weer ook wat mee zit dadelijk. Ik had net wel even gekeken. Volgens mij gaat het straks wel stormen met regenen en onweer en zo. Ja, ik hoop dat jullie prijs hebben en dat jullie het leuk hebben. Veel plezier.
Nou ja, ik denk dat als ouders vertrouw je de professionals. De zorg, daar zit de kennis. Dus je gaat er ook vanuit dat, dat zij in staat zijn om het beste voor je kind te doen. En een goede inschatting te maken. Ik denk nou ook even terug aan, aan zeg maar, de eerste verwijzing. Dus ze was, waar zat ze ook weer de eerste keer? Voordat ze naar de KIB ging?
Als Venra heeft ze de crisisopnames gedaan. Ja. Van de crisisopname is ze naar de KIB.
Dus vanaf de crisis.
Wat is KIB?
Ja, het KIB is dus een trainingsunit op het terrein van GGZ Eindhoven. En ik weet nog dat in die periode dat wellicht een optie voor Sanne zou kunnen zijn. Maar ja, als ouders ken je niet de inhoud van de KIB. Het kan uitgelegd worden, maar je ervaart het natuurlijk nog niet. Dus dat betekent, je vertrouwt op zeg maar de bevindingen en de adviezen van de professionals. Maar goed, ook daar hoorde je natuurlijk wel verhalen dat het zeg maar ook niet, dat er ook wel eens terugval plaatsvond. Maar als je dan achteraf kijkt naar de KIB, dan was de KIB van Sanne een hele fijne plek om te verblijven.
Het beeld wat ik heb bij een trainingsunit, dat is dat je een container hebt met een keukentje en een bed.
Nee, dat was een hele warme afdeling. Het was echt een huis. Daar stond het personeel ook echt wel met de cliënten samen. Er werd echt wel gedold en grappen gemaakt, ondanks al het verdriet en elend wat er ook was. Nee, daar stonden ze ook echt wel naast de cliënt. En daar keken ze echt wel. Daar begonnen ze ook echt wel in het begin met van, je hoeft niks. We gaan jou eerst leren kennen. Terwijl Ludo en ik zoiets hadden van, je hoeft niks. Er moet behandeld worden en over maand moeten we mee naar huis, want dan is het klaar, weet je wel, zo dat. Ja. Maar daar was het echt wel eerst ja, de mens leren kennen, Sanne leren kennen en dan wordt er verder gekeken. En ja, dat was een hele fijne, warme plek. En daar werden we ook meegenomen, maar daar werd ook ons wel de spiegel voor gehouden van, dat wij heel betrokken met Sanne waren. Ze zeiden van, u mag uw dochter ook wel een beetje loslaten,
soms te
hoor.
Betrokken.
Of het is geen prinsesje, weet je wel. Zo, soms te betrokken. En ja, goed, dat accepteerden wij toen ook. Want dat was voor ons ook een leerproces.
Wat is dan de reden dat uiteindelijk daar toch, dat ze daar toch weg is gegaan en naar een gesloten afdeling is gegaan?
Nee, dat heeft Sanne zelf gedaan. Sanne die is daar een jaar gebleven. En ze kwamen heel dicht bij haar probleem. En nou ja, goed. En Sanne zat er vrijwillig. En toen zei Sanne van, ik ga hier weg. Ik wil begeleid gaan wonen. En ja, goed, daar is dan een fout gegaan. Maar dat is het hele probleem. En dat is ook het hele vervelende. Waar je dan wel als ouders met de rug tegen de muur staat als de professionals. En wij als ouders stonden echt op één lijn van, dit kan nog niet. Maar goed, ja, 18,
dat.
Vrijwillig. En ja, maar zij wilde het zelf opgezet.
Ja,
en
waarschijnlijk waren er toen ook geen criteria om te zeggen van we zetten het om naar een gedwongen opname. Hè, waardoor je ja, inderdaad, en je wilt ook proberen zoveel mogelijk de regie behaard te houden.
Ja. En dat is wel wat Sanne later ook volgens mij bij jullie op de Lonka zelf gezegd heeft van, daar had ik nooit weg moeten gaan.
Dat had ze zelf ook wel ingezien op een bepaald moment. Ja.
Maar wat moet er gebeuren voordat iemand gedwongen opgenomen wordt?
Dan moeten er gevaarscriteria zijn. Echt wel hele duidelijke gevaarscriteria. En dan heb je dus over criteria voor gevaar voor zichzelf. Dus dat een cliënt echt aangeeft van ik wil niet meer leven en ik heb plannen en ik ga dan en dan doen. Dus echt concreet dat iemand zegt ik wil niet meer leven.
En wie zijn jullie om dat tegen te houden?
Ja, goede vraag. Dat is toch in principe het doel natuurlijk van de zorg. He, proberen cliënten in leven te houden. Proberen cliënten zo gelukkig mogelijk te laten leven met zo weinig mogelijk psychische klachten. Maar dat is echt ook een persoonlijk dilemma waar ik zelf ook af en toe mezelf achter de oren krap. Van ja, en als een cliënt nou echt doodongelukkig is en er is van alles geprobeerd. En ja, wie ben ik dan inderdaad om te zeggen van ja, jij moet en zal blijven leven.
Hoe ga je iemand daarin overtuigen?
Ja, kijk, dit soort dingen. Hè, natuurlijk had ik ook wel eens ooit deze gesprekken met cliënten. Maar dit zijn wel eigenlijk vooral de gesprekken die dan echt de begeleiding, de sociotherapeuten met cliënten hebben. Dat zijn wel echt degenen die vooraan staan op het moment dat het echt heel moeilijk wordt. En op het moment dat er dus ook af en toe hele nare situaties gebeuren. Dus ik heb ook altijd heel veel respect voor hun en alles wat de gesprekken die zij hebben. En zij kwamen dan ook wel bij mij. Even, goh, die en die cliënt, die daar maken we ons toch wel echt heel erg zorgen over. En dan hadden zij natuurlijk ook al van alles geprobeerd. En dan proberen we toch in gesprek te gaan. En toch ook wel een cliënt een spiegel voor te houden. Van ja, weet je, waar wil je naartoe? Wat is toch nog misschien die stip op de horizon? Wat is toch nog jouw doel eventueel om te leven? Maar we hebben ook wel met cliënten gesprekken gevoerd over... Oké, en als jij echt niet meer wil leven... Dan zijn er ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld een levenseindekliniek.
Ja. Deel je dat met de ouders? Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Je brengt je kind toch naar jullie toe in de hoop dat je haar, hoe gek dat ook klinkt, maar weer gezond mee naar huis kan nemen na een tijdje. Moet jij dan ook de gesprekken met de ouders voeren en zeggen, dit is eigenlijk echt wat ze wil?
Ja, dit zijn zeker gesprekken die je met cliënten hebt. Alleen als cliënten daar toestemming voor geven. Want we hebben cliënten die dus echt toestemming geven volledig om alle informatie te delen met ouders of met andere netwerkleden, familieleden. Maar je hebt ook cliënten die zeggen, ik wil dat je dit absoluut niet deelt met mijn moeder of met mijn vader. En dan mogen wij dat dus ook echt oprecht niet delen. En dat is ook soms waar je echt helemaal klem in komt te zitten. Omdat je gewoon weet, van ja, een cliënt is echt heel erg suicidaal. Dan zou je het liefst eigenlijk wel gewoon willen overleggen met ouders of met familieleden die een cliënt goed kennen. Van hey, hebben jullie nog ideeën? Maar als een cliënt dat dus echt tegenhoudt, dan is het volgens onze beroepscode, mogen wij dus echt geen contact opnemen met een cliënt, met familie.
Ik wil nog even terugkomen op het woord overtuigen. En de vraag die je stelde. Net hebben we natuurlijk een heel lang antwoord op gehad. Ik denk dat woord niet helemaal correct is om te gebruiken. Want wie zijn wij om anderen te overtuigen? Ik denk dat het beter geformuleerd kan worden is dat je probeert om inzichten te geven. En dat de persoon dat zelf vorm gaat geven. En dat die persoon ook een zingeving heeft voor het leven. En uiteraard kunnen de behandelaars daar mee helpen met ook alle dagelijkse dingen en die stip aan de horizon en dat soort gesprekken te voeren. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben.
Plus ik denk ook wel voor mensen die inderdaad die doodswensen hebben of die suïcidegedachten hebben, van als je dat wel uitspreekt dat je dat hebt, dan kan een ander ook zeggen, ook benoemen van goh, het mag er zijn, maar wat die dan net ook zei van die stip op de horizon, waar heb je die ook nog? Je hoort wel, en dat hadden we bij onze Sanne ook, toen wij tegen Sanne zeiden van oké, als dat jouw wens is, hè, staan wij achter jou, we begrijpen het,
dus we respecteren het,
ja, dank je. En toen zag je een hele verlichting bij Sanne komen. Net alsof ze zoiets had van oké, dat is fijn. En we hebben dat in afgelopen week in gesprek ook gehoord van mensen die dat zo benoemd hebben en die zeiden van, en die het wel hebben op kunnen pakken en verder hebben kunnen gaan. Maar gewoon al door het uit te spreken met iemand die voor jou vertrouwd is, ik denk dat wel heel helpend zou kunnen zijn.
Maar kun je je ook voorstellen dat in de oren van ouders die niet zo ver in het traject zijn als jullie, maar die er pas net in zijn gestapt, heel raar klinkt?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Je wil je eigenlijk vastklampen en je wil niks anders doen als je kind beschermen. En dan moet je eigenlijk het tegenovergestelde gaan doen.
Ja. Wij waren ook die ouders in het begin. Ja. Ik heb een heel mooi verhaal gehoord toen wij onlangs bij de Stille Strijd in Weert een bijdrage mochten leveren. En de man in kwestie gaf aan dat hij op een bepaalde leeftijd naar een wat oudere man toe ging. Die was uitgenodigd. Hij maakte de deur open en het enige wat die oude man deed is hem een knuffel geven. En dat was het keerpunt van hem richting herstel. Dus het geeft maar aan hoe klein, zeg maar, een gebaar, een contact, een toenadering. Hoeveel impact dat kan hebben op in dit geval een persoon die dus met deze problematiek te kampen heeft.
Ja, knuffelen inderdaad in de GGZ mag niet. Aan de ene kant denk ik, ja, tuurlijk in mijn privéleven heb ik ook dat als ik een knuffel krijg, denk ik, oh wat fijn. En dan voel je je meteen weer beter en heb je steun. Maar ja, je hebt met een cliënt, heb je een professionele relatie.
Hebben die cliënten eigenlijk nog dierbaren om hun heen? Kijk, Sanne had haar ouders. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bij jullie heel veel mensen zitten die band niet daar hebben. En die hebben eigenlijk nooit een knuffel.
Ja, we hebben, gelukkig hebben de meeste cliënten toch wel één of meerdere familieleden of goede vrienden of die wel regelmatig op bezoek komen. Maar je hebt ook inderdaad wel cliënten die niemand hebben. En dat is wel echt heel schrijnend om te zien. En dan proberen we toch te kijken of we dan toch iets van een buddy of iets anders, een maatje kunnen regelen. Zodat de cliënten dat ook hebben. Maar ja, mijn persoonlijke wens zou ook echt heel erg zijn dat want we hebben het nu hier, ik hoorde Yvonne net ook zeggen, van praat erover. En dat is ook zo. En mijn persoonlijke visie is ook wel echt, met alleen praten komen we dat niet. En binnen de GGZ is wel heel langzaam ook een beweging in gang. Hè, van misschien kunnen we het wat meer verbreden ook. En steeds meer lichaamsgericht werk komt er ook bij kijken. En,
lichaamsgericht werk?
Ja, dus psychomotoren therapie bijvoorbeeld ook. Hè, dus dat je echt met je lijf aan de slag gaat. Dus dat je ook echt gaat voelen van, wat doet iets met mij? En wat zijn nou mijn grenzen? Hè? Dan ga je bijvoorbeeld een oefening doen. Hè, als ik de therapeut zou zijn en jij zou de cliënt zijn, dan ga jij op mij. Nee, andersom. Als jij de cliënt bent, dan ga ik op jou aflopen. En dan
moet je stop zeggen.
En dan dus ga je ook voelen van wanneer. Hè, dus dan ga je echt daarmee aan de slag. Of echt, waar voel ik nou emoties in mijn lijf? Dus dat vind ik een hele mooie beweging. Maar daarnaast zou ik die beweging nog meer door willen trekken. Naar ook bijvoorbeeld veel meer met je ademhaling gaan doen. Want je ademhaling is zo'n ontzettend belangrijk instrument om spanningen te verlichten. Maar ook, het kan ook juist zorgen dat je heel veel meer gespannen raakt. Als je sneller gaat ademen, dan gaat je hele lijf veel meer aan. En dan denk je, je ademhaling is een instrument dat je altijd bij je hebt. Dus ik zou ook willen dat we daar veel meer aandacht voor hebben. En toch ook wat meer alternatieve geneeswijzen eventueel. Hè, wat kunnen integreren. Dus ja, dat zou.
Zo nog even op terug.
Ja? Okay.
Op die alternatieve geneeswijzen. Alleen, dan denk ik, een yoga-klasje, dat moet toch helemaal niet zo moeilijk zijn om dat in de praktijk in te brengen?
Nee, en dat is wel wat we steeds meer zien. Dus er zijn steeds meer therapeuten ook wel binnen GGZ die, dus mindfulness bijvoorbeeld sluit er ook wel op aan. Yoga, dat wordt langzaam. Komt dat meer? Ja.
Zie je Sanne dat doen? Had Sanne dat gedaan?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het heel mooi is dat die aan dat uitspreekt. Want ik ben ook wel van mening dat er ook veel meer op gevoelsniveau contact gemaakt kan worden. En wat mij gewoon opvalt, zeker in gesprekken die wij de afgelopen tijd natuurlijk naar aanleiding van de podcast en allerlei andere activiteiten hebben gehad met de ook direct betrokkenen. En dan stel ik toch ook vaak de vraag, ben je hooggevoelig? En bijna, ik wil niet zeggen alle, maar heel veel mensen met psychische klachten zijn ook hooggevoelig. Dus dat betekent dat zij gewoon heel veel oppikken uit de omgeving wat eigenlijk niet van hunzelf is. En als je dat onderscheid niet kan maken, wat is van mezelf en wat is van iemand anders of van iets anders, ja, dan en je begrijpt dat niet helemaal goed of je wordt niet begrepen, ja, dan hebben we het weer over. Word je gezien, wordt er naar je geluisterd, dan kan dat dus problemen mee opleveren.
Als een cliënt natuurlijk bij ons komt, of bij ons kwam op de longcare, dan is er ook wel echt wat aan de hand. Een cliënt komt niet voor zijn zweetvoeten naar de longcare.
Nee.
En je ziet ook vaak dat cliënten daar niet één diagnose hebben, maar meerdere diagnoses hebben.
Lijkt me wel heel lastig om iemand met verschillende diagnoses toch de juiste behandeling te geven.
Ja, dat is het ook. Maar daarom was het wel heel erg op de longcare. Probeerden wij dus, tuurlijk wisten we wel een beetje wat de diagnoses waren, maar we probeerden niet daar heel erg alleen maar daarop in te steken. Als zijnde van, die is autistisch, dus die moet per se die en die module volgen. We gingen toch echt heel erg naar het individu kijken. En ook van, die houdt heel erg van wandelen. Dus we gaan met die cliënt extra wandelen. Of die vindt het leuk om met ons een potje te tafeltennis. Dus dan doen we dat ook. Of die cliënt kan misschien gebaat zijn bij paardencoaching. Dus dan gingen we dat inzetten voor die cliënt. Dus het is wel echt.
Alleen nou vraag ik me, nou denk ik ineens, nou zit er bij jullie iemand met autisme die heel erg op zichzelf is, maar er zitten ook 3 ADHD'ers op de afdeling. Hoe wordt dat gecombineerd? Hoe geef je alle cliënten een veilig gevoel, ongeacht welke diagnose dat ze hebben?
Ja, dat probeer je. En dat is soms echt een hele lastige puzzel. Omdat we natuurlijk, wat ik al zei, het zijn vaak toch cliënten waar echt van alles, die qua gedrag, toch echt gedrag laten zien wat niet passend is op andere behandelafdelingen. Daarom kwamen ze dan naar ons, omdat er echt sprake was van een behandelrelatie die vastgelopen was. En dan heb je met 12 of 13 verschillende cliënten te maken, met 13 verschillende mensen te maken. En we probeerden wel te kijken van als je dus een cliënt ergens geplaatst werd met, en die had een buurman wat echt totaal niet matcht en die waren alleen maar ruzie aan het maken, ja, dan ga je die cliënt, dan ga je wel iemand verplaatsen. En je gaat proberen mensen een zo veilig mogelijk gevoel te geven. Maar ja, het gebeurde ook wel eens dat bepaalde mensen zeiden van ja, cliënten zeiden van ja, ik voel me gewoon niet fijn. En dat die dader toch meer op zijn kamer bleef of zo. Je probeert wel echt dat iedereen zich in ieder geval veilig genoeg voelt om wel naar de groep te komen.
Er zaten bij jullie op de afdeling ook cliënten met suïcidale gedachten. Is dat ooit misgegaan?
Ja, het is wel eens dat cliënten, dat we als cliënten verloren zijn, ja. Ja.
Hoe gaan de andere cliënten daarmee om? Want het is toch hun huisgenoot.
Ja, dat is zeker zo. En ik denk dat dat wisselend is. Soms dan als er een cliënt zich gesuïcideerd heeft, die een hele goede band had met bepaalde andere cliënten. Ja, dan kun je echt zien dat cliënten daar heel ernstig van slag raken. En zelf ook de psychische klachten die ze al hebben, dat die ook verergeren. En op andere momenten zou je ook kunnen zien dat het eventueel wat minder, bepaalde cliënten ook wat minder raakt. Dus dat hangt ook echt heel erg af van hoe goed de band is die een cliënt had met andere cliënten.
Heb je ook wel eens meegemaakt dat het averechts werkte? Dat er cliënten zaten die bij de ogen open gingen en dachten nee, dit is niet wat ik wil? Het verdriet, kijk, als je Ludo en Yvonne binnen ziet komen op de afdeling, dat het intense verdriet waar die ouders doorheen gaan, dat er toch cliënten waren die dachten, nee, dit wil ik mijn ouders niet aandoen. Ik ga nu aan mijn behandeling werken. En die dan wel na verloop van tijd weer naar buiten toe lopen.
Ik heb dat persoonlijk in de tijd dat ik daar werkte niet zo specifiek gezien of meegemaakt. Ik denk wel echt dat cliënten, als iets zoiets gebeurt, echt heel erg onder de indruk zijn. Dat ze echt wel de intentie hebben van, nou, ik wil dat eigenlijk mijn familieleden niet aandoen. Maar het lukt ze dan op dat moment niet om dan wel juist heel erg de 180 graden te draaien en de andere kant op te lopen.
Ja.
Maar dat geeft denk ik ook wel aan dat de mensen die daar verblijven natuurlijk ook gewoon veel klachten hebben.
Ja.
Wat niet zomaar een hoesje is of een verkoudheid natuurlijk.
Mam, ik heb om 2:30 even met Eva zitten. Om te kijken van of ik naar huis kom of niet. Dus dan laat ik het je daarna weten.
Je had het dan net al even over de alternatieve geneeswijze. Zou je daar iets dieper op in willen gaan?
Ja, je noemde net zelf ook al, toch wel yogalessen of zo, waarbij misschien ook heel veel mensen zouden denken van, nou ja, wat heeft yoga nou, wat kan dat nou voor positieve gevolgen hebben? Maar ik ben ook heel erg voorstander van toch proberen ook te kijken naar wat kan ook jouw zenuwstelsel bijvoorbeeld wat meer reguleren, dat je wat rustiger wordt. Dus door ademhalingsoefeningen, meditatie zou voor sommige mensen ook heel goed kunnen werken. En ook veel meer. Soms denk ik ook wel eens, hoe zou het zijn voor sommige cliënten als ze gewoon alleen maar of zoveel mogelijk in het hier en nu zouden leven?
Waar leven ze dan?
Ja, heel vaak in het verleden of in de toekomst. Net als ik en iedereen anders eigenlijk. Hoe vaak zijn wij zelf ook niet bezig met,
wat ga ik straks koken?
Ja, dat. Maar ook van, wat ik vorige week meegemaakt heb, was toch wel echt zwaar, weet je wel. En ook in therapie, wat we vaak doen, is continu ook dingen oprakelen van het verleden. Wat allemaal niet goed gegaan is en waar trauma's eventueel plaatsgevonden hebben. En soms denk ik, best echt mijn persoonlijke visie, hè, dat ik denk van ja, hoe zou het gaan als we cliënten veel meer in het hier en nu de hele tijd zouden houden? Want ja, in het hier en nu ben ik ervan overtuigd dat je heel veel aan kunt. En maken we onszelf misschien ook wel te gek in onze gedachtes van, hé, wat kan er morgen gebeuren? Of wat zwaar wat het gisteren gebeurd is. En ik moet voorkomen dat nog een keer gebeurt. Dus ja, daar vind ik zelf ook ooit lastig. Dat ik denk, ja, wat is nou wijsheid, hè?
Waar kunnen mensen nog meer terecht met psychische problemen buiten de GGZ die wij kennen? Als ik niet naar de GGZ wil, waar moet ik dan heen?
Ja, wat ik straks al zei, je hebt een aantal particuliere praktijken. En dan heb je allerlei verschillende stromingen heb je daar natuurlijk in. Hè? Dus allerlei verschillende soorten therapievormen.
Maar dat kan ik misschien niet betalen?
Nee, dat kan je misschien niet betalen. Uiteindelijk, als je dus niet binnen de GGZ behandeld wil worden, omdat het of wil worden, of als je ook niet kunt betalen, ja, dan blijft er eigenlijk toch ook niks anders over dan de GGZ. Bijna.
Dat zei ik wel, een beetje oneerlijk. Zou de overheid daar niet wat aan moeten doen?
Ja, misschien wel. Maar je ziet natuurlijk ook nu steeds meer, en ik kan nog niet zeggen dat ik daar per se heel, dat ik dat alleen maar toejuich. Maar je ziet ook natuurlijk het aantal coaches heel erg toenemen de afgelopen jaren. En aan de ene kant denk ik, oh ja, mooi. He, want die kunnen ook, zeker als ze vanuit zelf ervaringsdeskundig ooit zijn in een bepaald gebied, kunnen ze echt, denk ik, heel veel bijbrengen. Maar aan de andere kant denk ik ook ooit van, oh ja, maar ja, iedereen kan zich coach noemen. Ja. En ik ben persoonlijk ook heel erg van dat je een klik moet hebben met iemand. Ik denk, als er geen klik is met iemand, is het lastig werken.
Ik wil heel even terug naar een paar minuten geleden in onze podcast. Daar noemde Yvonne volgens mij dat, toen noemde jij de zin, dat was daarna belanden ze in de isoleercel. Of toen hadden we het over die trainingsunit.
Dat ze begeleid gaan wonen.
Ja, maar ze is ook een keer in de isoleercel terechtgekomen, toch?
Separeer.
Oh, dat is. Wat is het verschil tussen isoleer en separeer?
Nou, wij noemen het separeerruimtes. Ja. Volgens mij op andere plekken zou je het weer isoleerruimtes kunnen noemen, maar ja.
Net een iets andere benaming.
Ja.
Iets, ja.
Wat was dan de reden waarom dat ze daarin terecht kwam?
Ja, dat vind ik een hele lastige, want dat blijft voor mij als moeder heel moeilijk. Ik heb zelf in de zorg, ik werk zelf in de zorg, ik heb zelf in het verleden cliënten naar de separeerruimte moeten brengen. En als dan jouw eigen dochter daar naartoe moet, omdat ja, zichzelf pijn deed, zichzelf deed verwonden, gewoon niet fijn, de andere omgeving niet veilig voor haar was, waardoor ze daar terecht kwam. Ja, dat is, ja.
Daar wen je niet aan.
Nee. Dat is,
ja, alleen aan de gedachte al dat het gebeurt.
Ik kan nu zeggen, en dat is eigenlijk, ja, bijna onmenselijk. Maar het is gewoon heel lastig. Het is een hele lastige materie en ja, bij mij roept het alleen maar verschrikkelijke pijn op.
Ik kan het ook gewoon niet begrijpen. Want als je iemand anders pijn doet, dan bescherm je eigenlijk je omgeving. Maar als je jezelf pijn doet, dan is dat toch, dan heb je toch iets nodig. Het laatste wat je dan toch iemand aandoet die in zo'n situatie zit, is alleen opsluiten.
Ja, en daar ben ik helemaal met jou eens. Hè? Daar ben ik echt helemaal met jou eens. En om terug te komen op je vraag van wat doen die separeerruimtes. Soms is het dus wel ook daadwerkelijk zo, hè, dat een cliënt personeel iets aandoet of zo, waardoor de veiligheid gewoon op de afdeling echt niet gegarandeerd kan worden. En dan ben je genoodzaakt om dat te doen, los van dat het, ja, wat Yvonne ook zegt, eigenlijk onmenselijk is. Ik zou ook het liefste willen dat die separeerruimtes niet meer nodig zijn. En dat als dus een cliënt zichzelf iets aan wil doen, of zichzelf iets aan dat wil gaan doen, dat je iemand vrij kunt spelen, een collega vrij kunt spelen, om de hele tijd daar bij te zijn. Mm. Maar dat is het meteen het probleem ook in de zorg. Dat is er niet. Je hebt twee of drie mensen heb je aan het werk op 13 cliënten. En als je dan dus één cliënt hebt die dat heeft, dan heb je dus maar één collega over voor 12 andere cliënten. Ja. En als dus, en je ziet ook heel vaak op zo'n afdeling gebeuren, als het met één cliënt niet goed gaat, dan zie je vaak een sneeuwbaleffect dat het bij andere cliënten ook niet goed gaat. Dus het is gewoon ook handelingsverlegenheid. Dat is het ook gewoon. Dat je...
Ik heb verhalen gehoord van mensen die 3 weken in een isoleercel. 3 weken.
Ja. Wat de GGZ daarin mag veranderen, als ik daarop mag antwoorden, is wat wij zelf toen de tijd hebben aangeboden van, laat ons als ouders dan, of erbij. Een van ons, erbij. Goed, ik hoop dat er in de toekomst dat GGZ daar of anderen daar open voor staan. Want dat was echt wel onze wens.
Snap.
Weet u niet of dat de wens van Sanne was? Want we hebben dat toen inderdaad gevraagd. En het moest toen naar hogerhand allemaal. Die moesten daar toestemming voor geven. Dus weet je, daar kun je team en dan ook niet op aanspreken. Want dat is dan gewoon van hogerhand dat het gewoon binnen de instelling niet maakt. Maar dat was voor ons wel een hele grote domp. Want dat hadden wij graag gewild.
In feite verandert er natuurlijk helemaal niks voor de omgeving daar. Het enige wat je doet is dat je je kind die je gewoon lief hebt ook liefde kan geven op dat moment die ze gewoon nodig heeft.
Nou ja, in die zin heb ik tips van blijf gewoon je eigen vragen stellen die je moet stellen. En ga niet mee in de flow, maar kom voor jezelf op. Ja, stel je vraag.
Dat is goed.
Ja.
Dat vind ik wel leuk. Dan kan ik er tenminste nog iets van meemaken. Maar hebben jullie het daar een beetje gezellig?
Nou ja, en wat ik nog wel heel mooi, mooi vind, is dat het team, de begeleider van Sanne, die heeft bij het vaarwel van Sanne zelfs verteld dat Sanne ook wel het team in beweging heeft gebracht om anders te gaan kijken. En dat hebben ze ook nog benoemd, Sanne zelf ook. En dat Sanne daar ook wel trots op was, dat ze dat ook wel leuk vond, dat het team dan ook wel door dat wat er gebeurde met haar ook hun weer dichter bij elkaar bracht als team zijnde. En dus ja, daarom, als je jezelf daardoor ook goed profileert, dan kun je daar ook wel veel als team zijnde wat uithalen, denk ik.
Wil je nou alweer aan het water? Kom.
Ja. Ludo, wil jij nog iets toevoegen aan dit onderwerp?
Ik denk dat wel mag blijven hangen dat de ontwikkeling die Dianne beschreven heeft verder doorontwikkeld mag worden. Dus dat er veel meer rekening mag worden gehouden met met de gevoelswereld van de mens die op dat moment problemen heeft.
Ja, en het is ook heel vaak, hoe vaak ik hoor van cliënten, en dat is niet alleen op de longcare, is überhaupt in GGZ breed. Hoe vaak ik hoor van cliënten, ik weet wel dat ik bijvoorbeeld de moeite waard ben, maar het voelt niet zo. En daarom hoop ik ook zover dat er veel meer nog op dat gevoel ingestoken gaat worden. En dat er veel meer dat cliënten echt gaan voelen dat ze ook de moeite waard zijn. Want ik denk dat je dan uiteindelijk echt bezig bent met patronen doorbreken waar cliënten steeds in vast blijven lopen.
En als je vragen hierover hebt of meningen of iets wat je kwijt wil of dat je je ergens in herkent, maakt niet uit wat, mag je me altijd een DM sturen.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover. I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Finding back my war inside. I am scared. I push myself all this far, facing down to the ground and cry, but I try.